spicy.
And go.
Yep. Okay.
Goedemorgen iedereen. Van harte welkom. Een paar extra mensen erbij, ook van harte welkom bij gastcollege, gastlezing, ik weet niet wat het is, één van de twee. In ieder geval, je hebt zo'n beetje 80 minuten in gedachten, dus aardig. Ja, dan kunnen we bijna niet meer over een lezing spreken, maar eerder over een college, denk ik.
Ja, we zien wel, zeg maar. Hè. We houden pauze.
Ja. Over onderwerp, wiskunde, hou pauze. Okay. Ja, want dan wordt het echt een college, hè? Ja, op onderwerp wiskunde en spiritualiteit. Stefan Maalbach, ja, we kennen elkaar nog niet zo lang, maar wel sinds kort aangaan bekend. Hij is docent bij wiskundefaculteit. Ook gepromoveerd op dat onderwerp en ook onderzoek ingedaan. En nu eigenlijk een geïnspireerd docent binnen de faculteit. In ieder geval, dat is mijn indruk van jou. En het is leuk dat je er bent, want het geeft ook aan dat het onderwerp religie niet zich zeg maar, beperkt tot de sociale faculteit, maar ook in de breedte in de universiteit. En er zijn ook allemaal voorbeelden van bijvoorbeeld Henk Barendrecht, bij informatica bijvoorbeeld, ook zo iemand, die ook vanuit zijn persoonlijke interesse daar heel veel in energie en interesse in investeert in het onderwerp. In dit geval gaat het bij hem dan meer over boeddhisme bijvoorbeeld en meditatie. Bij jou zal het weer een andere insteek waarschijnlijk. Ik weet niet precies wat de highlights zullen zijn, maar ik weet wel dat er een interessant raakvlak is tussen religie en spiritualiteit. Misschien ook de ervaringen die je krijgt op het moment dat je een bepaald wiskundig probleem oplost, of misschien een methode om dat te doen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij gaat vertellen. Dus ik ga met veel interesse luisteren.
Oké, dankjewel voor deze mooie uitgebreide introductie. Dus je ziet de titel wiskunde en spiritualiteit. En dan kun je vast eens even denken van, wat is dat eigenlijk voor iets geks? Wie gaat nou daarover praten en hoe vat je dat eigenlijk wel? Verder heb ik begrepen dat het dus een interactief college mag zijn of hoort te zijn of zo. Dus ik zal ook zo nu en dan zeg maar wel proberen wat connectie met jullie te maken. Dus dat zullen we even zien. Maar eerst even een vraag zeg maar aan jullie. Zeg maar, dus dit zit in die titel. En dan heb je dus wiskunde. En eigenlijk is het ietsje breder tussen wiskunde en wetenschap en rationeel denken. En spiritualiteit moet je een beetje ook iets breder zien. Hè? Spiritualiteit, geloof en religie. En als je dan zo naar je gevoel hier naar kijkt van... hoe staan die twee dingen tot elkaar? Staan die tot elkaar alsof ze gelijk aan elkaar zijn? Gewoon even voor je gevoel, hè, als je een keuze zou moeten maken. Hè. Zijn die eigenlijk elkaar tegengestelden? Zijn die echt helemaal als water en vuur? Of hebben ze eigenlijk gewoon niks met elkaar te maken en heb je hier twee random begrippen bij elkaar gepakt? Dus ik wou eens even gelijk het interactieve. Hè, want vingers zien, zeg maar, hè, dus je moet een keuze maken. Je moet één keuze maken. Dus dan moet je ergens je vinger opsteken, zeg maar wat jij, met jouw gevoel, het beste past, zeg maar, tussen twee begrippen. Dus wie stemt ervoor is gelijk? Ik zie 0 vingers, 1 vinger, oh 2, oké. Nou. Wie zegt tegengesteld? Ook wel wat meer. Hè? En wie zegt niks met elkaar te maken? Dat is ongeveer 50-50 tussen deze twee. Hè? En wie heeft zijn vinger niet opgestoken? Hij steekt nou zijn vinger op. Maar eigenlijk valt voor alle drie wel iets te zeggen. Maar waar ik me op ga focussen is op dit stukje eigenlijk hier. En dat is dus blijkbaar ook wel het interessantste dan op jou na. Dan, hè? Ook jou. Ja, zijn er verder geen mensen die daarom hebben gestemd. Dus, maar dat is een beetje mijn insteek. Hè? Is er verder ook nog, ik heb gisteren wat opgeschreven. En dat is... dit college wat ik nu geef is heel anders dan colleges die ik normaal gesproken geef, want ik geef voltijds les bij de wiskundefaculteit. Wiskunde is een vakgebied waar dingen onomstotelijk kloppen. En ze zijn waar of niet waar. Het is allemaal heel duidelijk 1-0. Daar is dan geen discussie over, want alles is bewezen zonder twijfel. Als je een wiskundige stelling hebt, dan is die dat ook nog over 100 jaar. Dus politiek is het andere uiterste. Daar heb je alleen maar meningen en daar heb je geen waarheden. Psychologie, ik wil niemand beledigen, dus ik moet oppassen wat ik zeg, maar dat hangt er ergens tussenin, in dat spectrum. Hè. Dus ik voel me ook wel een beetje, zeg maar, als ik hier voor sta, van dat ik over dingen ga praten die ik niet kan bewijzen. Of die, dus het is ook een beetje met meningen en een beetje mijn eigen ervaring. En er komen wel wat dingen uit de wiskunde dan, zeg maar die projecteer ik dan op, ja, op religie en spiritualiteit. Dus ik voel me eigenlijk wel een beetje onzeker, zeg maar, hierover. Want het is voor de eerst, zeg maar, dat ik dus een college geef waarbij ik dingen ga vertellen die niet waar of niet waar zijn. Dus het is voor mij iets nieuws, dit. Oké, maar goed. Dan heb ik ook nog even gegoogeld naar wat zijn nou goede definities van deze begrippen. Dus ik heb maar wat gepakt en dan weet ik niet of het precies is wat het zou moeten zijn. Maar religie, dan dacht ik, een verzameling geloofstandpunten en rituelen die je dichter bij God brengen. Of bij al dat wat is of whatever, zoiets. Hè. Dus vaak ook alleen puur de rituelen. En geloof is datgene wat je denkt dat waar is. Maar die twee begrippen worden ook vaak door elkaar gehaald. Men heeft het ook over het geloof, dat men dus eigenlijk dan in deze termen de religie bedoelt. En ook in deze presentatie gooi ik het ook een beetje door elkaar, om het eenvoudiger te maken. En spiritualiteit is ook, ja, ik heb ook maar eens gegoogeld, een focus op spirituele dingen en de geestenwereld in plaats van fysieke aardse dingen. Ja, dat is een manier om dat te definiëren. Ik weet niet of het precies is waar je het zou moeten zoeken. Nou ja, gewoon dat ik eventjes een beetje eens gezegd heb van, ja, wat zijn ongeveer die begrippen? Nou ja, dan even kort aanstippen welke onderwerpen ik ongeveer ga behandelen, niet helemaal. Ik ga praten over wiskunde als religie, of iets dergelijks als religie, of iets als inspirerend, zeg maar iets spiritueels. Religieuze ervaringen en symbolen uit de wiskunde die gebruikt worden bij religies. En dan iets anders is eigenlijk het projecteren van wiskunde op religie of geloof. Wiskunde als logica als middel om geloof te begrijpen. Of bepaalde dingen die in de wiskunde zijn gebeurd, dat je die kunt meenemen daarin. En dat is eigenlijk iets wat heel vaak gebeurt. Wiskunde zelf is gewoon ook een vakgebied, maar heel vaak wordt het gebruikt om dingen te begrijpen. Ja, nou. Dus je zou je misschien verbazen, zeg maar, of je dat hier ook wel, of dat zin heeft om dat hier te doen. Maar we zullen zien. En dan heb je, zeg maar, ja, het wat breder getrokken, zeg maar, wiskunde, logisch denken, ratio. En ja, dat is misschien tegenwoordig ook wel een religie of een geloof waar mensen in geloven. En ik wil wel even aanstippen dat dat veel dieper gaat dan je denkt. Nou, dan dat is eigenlijk de tweede interactieve vraag. Hè. Interactieve vraag aan jullie, dus om even op te warmen. Ik wil jullie een beetje meenemen ook, zeg maar, in de manier van denken van een wiskundige. Ja, ik ben de enige wiskundige hier. Maar we beginnen eerst maar nog niet met het denken, maar eerst eventjes de vraag aan jullie. Zou je aan het uiterlijk van iemand kunnen herkennen wie de wiskundige is en wie niet? Hè? Bijvoorbeeld, je zou er geld voor krijgen en je hebt hier een groepje wiskundigen en een groepje psychologen. Hè? En je mag er alleen maar naar kijken. Zou je dan kunnen gokken wie dan de psychologen zijn en wie dan de wiskundigen? Waarschijnlijk is het voor een individueel geval is het erg lastig, maar als je een groepje ziet. Hè? Nou, dat zien we dus hier. Ik weet niet of het goed te zien is van daarachter. Dus dan heb je hier een groepje en hier een groepje. Kijk er even naar, geef je even een paar tellen. En dan ga ik vragen van, wie denk je dat de wiskundigen zijn? En dan ga ik weer je vingers laten opsteken, maar ik ben benieuwd wat eruit komt. Dus, moet je zien? Ja. Oké, okay, nou. Goed, je moet weer kiezen, hè, en ook maar één keer. Nou, wie denkt dat dit de wiskundigen zijn? Oké. Okay. Mm-hmm. En wie denkt dat dit de wiskundigen zijn? Okidoki. Nou, dit waren de wiskundigen. Nee, maar even kijken, mag ik nog eens zien, wie straks een vinger hierop eigenlijk? Zou jij bijvoorbeeld kunnen zeggen van, waarom dacht je dat dit de wiskundigen zijn? Of was het gewoon een gevoel? Of omdat je iets moet kiezen?
Voor mij?
Ja.
Ik dacht, de afstandelijkheid is meer bij die linkerfoto. En wiskunde, sociaal of zo, iets in die richting
eigenlijk. Je mag vrij uitpraten hier. Hè, dus. En wie had zijn vinger hierbij ook alweer? Niet allemaal tegelijk. Zou jij kunnen zeggen waarom je dacht dat de wiskundigen waren dan?
Ja, ik ken de mensen in de linkerfoto.
Oké, ja, dat is wel. Ja, dat maakt wel makkelijk. Ja, ik zou eigenlijk. Ik zou bij God geen idee hebben hoe je het moet onderscheiden. Ik had eigenlijk de hoop dat jullie, gezien jullie psychologen zijn, dan massaal het allemaal goed zouden hebben, omdat je zo'n diep inzicht hebt. Dus, maar ja, goed, dus is ook de praktijk. Zeg maar, wiskundigen zijn ook gewone mensen. Denk ik, mij valt het niet op. Hè. Dus, Maar waar het me eigenlijk een beetje om gaat, is zeg maar dit van hoe denken wiskundigen. Stel je nou eens voor, je bent zelf, je hebt een groepje. Hè, en je mag zeg maar met het ene groepje praten, met een ander groepje praten. En natuurlijk niet zeg maar hele duidelijke vragen stellen als van... hoeveel is 37 gedeeld door 3? En dat je dan gaat tellen hoe lang het duurt voordat ze het uitgerekend hebben. Dus, maar je gewoon denken wiskundigen in hun dagelijks leven over gewone zaken anders. Zeg maar. Heb je een andere manier van denken. En om je een voorbeeld te geven, hè, je praat bijvoorbeeld over politiek. En hoe pik je nou de wiskundige eruit, zeg maar. Is er iemand die iets zou durven zeggen hierover, van hoe je dat zou kunnen onderscheiden? Ja.
Is waarschijnlijk een heel groot vooroordeel, maar goed, dat die heel erg procedureel denken.
Heel erg?
Procedureel.
Wat is het procedureel?
Ja.
Nou, dat is geen vooroordeel, daar ben ik met je eens. Dat is ook mijn... Wat ik vaak merk is dat wiskundigen denken ook in oplossingen. Een mooi voorbeeld wat ik bedacht is, zeg maar, stel eens voor, zeg maar, een vriend komt bij je met ik ben verdrietig, van bla bla bla, dit of dit, die naar tegen mij of zo. Hè? Dan zijn er meerdere manieren om daarop te reageren. Bijvoorbeeld, ja, je gaat die dan troosten, hè, van oh, arme jij, weet je wel, zoiets dergelijks. Hè? En dat is een normale reactie, hè, dat je iemand een beetje met meepraat, et cetera. Wiskundige zegt dan, oh, maar waarom? Waarom voel je dan? En wat kunnen we eraan doen? En dan, we gaan iets doen om dit probleem op te lossen. Hè. Kom, we gaan naar de stad, dan gaan we wat leuks doen. Of waarom deed hij dan zo'n gemeente tegen jou? Je moet hem een mailtje terugsturen, weet je wel, het oplossingsgericht denken. Hè. Nou, dus dat is ook een beetje, zeg maar, zodat je met mijn gedachtegang mee kunt komen, want ik ben hier waarschijnlijk de enige wiskundige hier. Zodat je me een beetje kan snappen. En daar is ook een mooi boek over geschreven. Denken wiskundigen wel zo exact? Het is geschreven door een niet-wiskundige. Dat maakt het ook wel leuk. En nu langzamerhand richting dat religie gebeuren te gaan. In dat boek, daar vond ik een quote van een onderzoek. Waarin ze dus onder hoogleraren gingen testen. Hoeveel daarvan waren theïsten. In tegenstelling tot atheïsten. Atheïsten geloven dat er niks is, en theïsten geloven dat er iets is, whatever het is. Dus dat zou religieus kunnen zijn in de zin van katholiek, maar ook gewoon heel anders. Hè. Nou, en onder alle hoogleraren was 17% was theïst. Ja. En als je dan bij de wiskundigen ging kijken, was het beduidend hoger, was het 28%. En dus dat is misschien wel al verrassend, zeker als je er gaat denken, want je hebt wiskundigen. Het vakgebied dichtste bij de wiskunde hier op de faculteit en zo is natuurkunde. En dan was het al bijna de helft. Dus dat gaat alweer significant omlaag. En als je dan bijvoorbeeld naar de biologen gaat, dan is het echt een kwart. Terwijl als je bijvoorbeeld misschien de afdeling waarbij je dan het hoogste percentage verwacht, is dan bij theologie, filosofie. Ja, dat klopt ook. Dat is dan 42%, maar dat is nog niet eens zo heel hoog. En als je het vergelijkt met die wiskundigen, dat zit er nog niet eens zo heel ver vandaan. Dus dat is wel, ja, dat is wel apart te noemen. En
waarom zou dat dan apart zijn? Het is toch ook juist logisch dat als jij
theïst
bent, dat je juist het tegenovergestelde gaat studeren, omdat je gewoon je geloof hebt. En dat is zo ver vanaf.
Je bedoelt waarom dit niet 100% is of zo?
Nee, ik bedoel die hoogleraren wiskunde. Mm-hmm. Dat ik het niet heel gek vind dat dat percentage zo hoog is. Mm-hmm. Omdat het zo ver afstaat van het geloof. Het kan gewoon een interesse zijn om iets te maken met je geloof. Maar dat je daar dan dus de wetenschap in zoekt.
Oké.
Okay. Dat is toch helemaal niet gek?
Oké, okay, ja, dus, nou ja, goed, wat ik probeer dadelijk duidelijk te maken is dat het eigenlijk helemaal niet zo ver ervan afstaat. Tenminste, dat is mijn mening. En ik heb een soort van verklaring waarom zeg maar, het verschil zeg maar, hier zo omlaag gaat, zeg maar, als je richting de biologie trekt. Maar het zou kunnen dat jij ook gelijk hebt. Hè? Dus ik ben hier de laatste zin vergeten door voor te lezen, is zeg maar zoiets van... Alles wat ik zeg zou ook wel eens onwaar kunnen zijn. dat is aansluitend bij wat ik daar was aan het vertellen, inderdaad. Hè. In ieder geval is het wel, het is wel redelijk apart, zeg maar. Ik weet niet hoe significant de cijfers zijn, maar het valt toch wel op. Hè. Laten we hier dan eens een beetje in duiken, in het wiskundig denken en spiritualiteit. Laten we eens bijvoorbeeld kijken naar de biologen en die wiskundigen. Daar zullen we daar een beetje op focussen. Ja, die biologen zijn behoorlijke atheïsten. 93% is atheïst. Terwijl ze eigenlijk bezig zijn het leven te begrijpen. Dat is toch iets heel moois, zou je zeggen. Maar leven. Ja, en ze begrijpen eigenlijk het leven tot in detail. En ze analyseren het helemaal dood, zou je bijna zeggen. En dan begrijp je, zeg maar, hoe leven op aarde werkt. En je ziet het ondertussen als machines. Ja. En dan is het een beetje bijna doods. Dan zie je, zeg maar, het lichaam en leven gewoon net zoiets als, zeg maar, hoe hemellichamen om elkaar draaien. En als je denkt dat dat dood is, dan, ja, dan zie je het verschil niet meer met hoe een lichaam functioneert. En als je dan verder gaat kijken, even naar die wiskundige focus. Die hebben bijvoorbeeld de computer. En een computer is een machine en die is drager van allemaal wiskunde. Er zit allemaal wiskunde in. En je kunt er wiskunde in stoppen en wiskunde uitkrijgen. Hè. Dus je hebt dan zelfs levenloze objecten waar wiskunde in zit. Maar ja, wiskunde is wel iets dat bestaat. En dat is best wel apart, want drie koeien bestaan. Hè. Daar zijn jullie wel over eens. En drie appels ook. Maar drie. Drie is echt een heel abstract begrip. En wiskunde is de sport van dingen abstract maken. Als er iets abstract is, dan is wiskunde wel. En alles wat daarmee te maken heeft. Dan is natuurkunde al een portie concreter. Dat is slechts een toepassing van de wiskunde. Maar je kunt het echt niet vastpakken. Het is heel abstract. En dan is de gedachte dat er nog meer ontastbaars kan bestaan helemaal niet zo vreemd. En kijken. Als je dan, zeg maar, hier zo naar gaat kijken, die biologen blijven eigenlijk hangen bij lichaam en begrijpen dat helemaal, ook met behulp van wiskunde en allerlei andere technieken. En dan is het lichaam en leven is verklaard en dan stopt het daar. Nou, en voor een wiskundige of voor iemand die wat meer abstract denkt, zou je kunnen denken, is het wat makkelijker te aanvaarden dat er dan daarachter misschien nog wel iets anders is, iets ongrijpbaars. Nou, en er zijn er ook mensen die een religie hebben gemaakt die behoorlijk gebaseerd was op wiskunde. Ja, dat is ook gebeurd, zeg maar. Religie en geloof in ieder geval, zo moet je het zeggen. Dus, en het meest bekende geval is wel Pythagoras. En die kennen jullie van de middelbare school van de stelling van Pythagoras. Dus het is een rekenregel die je gebruikt bij driehoeken. Ik weet niet hoe goed dat nog in je geheugen zit. De wiskunde in dit college gaat niet verder dan dit soort plaatjes. Dus het is niet bevreesd. Een heel klein beetje bio van hem. Hij studeerde meetkunde in Egypte. Dat was ongeveer 500 voor Christus, zoiets dergelijks. 500, 600 voor Christus. En daar was een soort van booming groep, zeg maar, van, ja, zou je eigenlijk zeggen, wetenschap, zeg maar. In Egypte waren ze dus, daar hadden ze ook de gedachte van dat je het universum kon ontrafelen, begrijpen, door objectieve, niet-mystieke methoden. Eigenlijk rationeel denken. En daar stonden sowieso, zeg maar, vanuit ons gezien de Grieken onbekend, dat ze heel erg rationeel dachten. En dat is in die tijd daarna ook wel een beetje verloren gegaan. Pythagoras, die ging daar een beetje verder in. Hij dacht dus echt dat het universum is wiskunde. Je ziet het overal en het is echt alomvattend. Het komt overal in terug. En quotes die dan ook aan hem zijn toegeschreven door latere Grieken, is dat hij, of hoe eigenlijk zijn gedachtegoed is samengevat, zo moet ik het zeggen. Dat alles is getal, de gehele hemel is harmonie en getal. Dus overal, zeg maar, ze dachten eigenlijk, hij en zijn sect dachten dat alles kon beschreven worden als verhouding van gehele getallen. Dus wil zeggen, in de vorm van rationele getallen. En gedachten die hij en zijn secten hadden gehad, er waren ook mensen voor hem die daar zo over dachten en ook na hem. Maar dat heeft ook invloed gehad, daarna nog. Bijvoorbeeld gewoon überhaupt het begrijpen van oneindigheid, gewoon het begrip oneindigheid, is ook iets heel abstracts. Dat je verder kunt gaan dan eindige aantallen. En bijvoorbeeld dat je kunt praten over oneindigheid in het universum. Nu moet je zien, zeg maar, dat het wereldbeeld in die tijd niet altijd zo was. Wij zijn helemaal gewend, zeg maar, een universum is oneindig groot en dat vinden jullie een heel makkelijk begrip. En in die tijd was dat niet algemeen goed. Gewoon het simpele begrip oneindigheid toepassen in in het begrijpen van je dagelijks leven of in hoe de wereld eruit ziet, dat was een redelijk nieuwe gedachte. Verder bijvoorbeeld dingen als regelmaat in muziek, wiskundige regelmaat. Kijk, muziek was gewoon muziek, zeg maar. Je hebt dan iets waarmee je geluid maakt, of iets anders waarmee je geluid maakt. En als je dingen hebt die dan tonen hebben die bij elkaar passen, nou, dan gebruik je dat. Daar niet zo over nagedacht, gewoon heel intuïtief zou je kunnen zeggen. En hij was een van diegenen die daarin herkende dat daar, ja, dat ook echt wiskunde achter zat. En bijvoorbeeld later, bij Bach pas, die heeft dan piano gemaakt en die heeft ook echt wiskunde bij gemaakt. Dus zeg maar dat wel tempereerde klavier. Dus dan heb je dan 12 snaren. En die eerste snaar heeft een bepaalde lengte. En die 12e snaar is 2 keer zo lang als die eerste. En elke snaar is wel even zoveel groter als die volgende. Zeg maar. Die vermenigvuldig je met een bepaalde lengte. Tot je uiteindelijk bij 2 komt. Hè. Dus, je vermenigvuldig je met de 12e maxwortel van 2 steeds. Totdat je uiteindelijk dan die volgende bij de laatste bij 2 keer zo groot als die eerste komt. Dus die heeft er echt aan zitten rekenen. En dat is gewoon de piano zoals wij hem tegenwoordig kennen. En het begrip, zeg maar, dat het universum wiskunde is, dat vind je ook in latere mensen. Bijvoorbeeld bij Galileo, die dan zeg maar ook ging praten over dat de aarde rond de zon draaide. Daar was hij ook niet de eerste in. Ik noem maar een naam. Dus. Nou. En waar zij, zeg maar, hun religieuze ervaringen in zagen, was eigenlijk in de schoonheid van de geometrie. Dus allerlei geometrische objecten, cirkels, driehoeken, ruimtelijke objecten. En daar zagen ze schoonheid in. En dat was voor hun eigenlijk ook een soort van religieuze ervaring. Zeg maar, dat moet je een beetje vergelijken met het volgende. Dus ik probeer het een beetje plastisch voor je te maken. Hè. Dus bijvoorbeeld als jij, zeg maar, ergens bent en je ziet, zeg maar, iets heel moois gebeuren. Hè. Dus de prachtige natuur en dat je zo lekker daarmee verbonden voelt. Hè. Ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt, jullie zijn nog heel jong. Hè. Of een ander mooi bekend voorbeeld is astronauten die dus, zeg maar, de ruimte ingingen of zelfs naar de maan en dan vanaf de ruimte naar de aarde keken. En dat gewoon dat alleen al zo'n enorme indruk op hen heeft gemaakt dat ze daardoor veranderden. En er zijn 3 bekende gevallen. Ik heb namen opgeschreven, zeg maar. Edgar Mitchell, die is echt religieus in de zin van katholiek daardoor geworden. Ze had het gezien en dan was hij helemaal gelovig geworden. En dan nog een andere, Russell Schweikart. Die was er ook heel erg door geraakt. En de derde naam is ons wel bekend, want dat is Wubbo Ockels. En die was daardoor echt heel erg, hij werd daardoor ook een milieuactivist. Omdat hij daar heel erg door geraakt was, door de schoonheid van het universum. En dat het allemaal, dat onze aarde, dat we allemaal één zijn. Zoiets dergelijks, ook een soort van religieuze ervaring. En ik wou eigenlijk eens aan jullie vragen, zeg maar. Hè, dus zonder in detail te gaan, ik ga je niet vragen, zeg maar, wat het is geweest. Hè. Was het nou de geboorte van je dochter? Of was het een keertje dat je op vakantie was en dat je iets fantastisch zag? Of de eerste keer dat je vriendje of vriendinnetje zag? Hè, van, heb je zelf ook zo'n ervaring gehad? Of is je dit volkomen onbekend dat je op dat moment, zeg maar, dat je dat misschien wel zou kunnen omschrijven als een religieuze ervaring? Dus zou je je vinger durven opsteken als je dit zoiets wel eens hebt meegemaakt? Dus. Nou, er zijn best wel veel mensen die dat niet kennen, maar jullie zijn ook nog jong. Ja, dus, en het is ook het verschil, zeg maar, voor op dat moment, hoe je daar nu naar terugkijkt.
In de psychologie wordt daar vaak over awe gesproken, in de Engelstalige literatuur. Awe, verwondering van de schoonheid.
Maar is dat dan religieus meteen of niet? Ik heb wel eens gehad dat ik een heel wonderlijk moment heb gehad, dat ik het omschrijf als religieus.
Nee, absoluut niet.
Ja, dat is ook heel persoonlijk, denk ik. Ja. Hè? Van,
ja. Maar kan wel dat hangt van de interpretatie af.
Ja, dat is
in ieder geval wel iets magisch misschien. Misschien dat helemaal verbeterd past.
Wat zou jij bijvoorbeeld moeten meemaken voordat jij het als religieus omschrijven? Misschien is dat wel heel wat, hè?
Nou, als Jezus er zelf bij staat.
Ja, dat is behoorlijk extreem wel, hè? Dus, dus dan zie je, zeg maar, dat wat jij meemaakt, dat voor iemand anders een religieuze ervaring kan zijn. Hè? Dat je waarschijnlijk, daar kom ik nog wel terug, hier, misschien heb je wel een heel andere basisgeloof, zeg maar, waardoor dat bij jou ook gewoon niet geaccepteerd zou worden, dat je dat niet zo interpreteert.
Maar hoe weet je dan dat het Jezus is? Want als er, stel er gebeurt iets wonderlijks en er staat iemand daar die zegt, hé, ik ben Jezus, man, ja, dan zeg jij ook van, ja, zal
wel. Waarschijnlijk ga jij dan zeggen dat je gek bent. Ja, we komen hier op terug, dat komt terug. Dus dat is mooi. Dus, ja.
Wat het is, wat ja, wel kenmerkend is voor de oorervaring, dat de mensen zich opgenomen voelt in iets groters, zeg maar. Dus het is een directe ervaring, als je voelt eigenlijk bij wijze van spreken klein wordt, dus het is als een kosmische effect. Dus je ziet opeens je eigen perspectief heel klein worden in relatie tot het grotere waar je wil worden. En dat maakt het, denk ik, zo bijzonder. Dus dat is denk ik wat het kenmerkend maakt. Dat in deze voorbeelden heel duidelijk te zien is, maar ook in de natuur.
Die komt ook nog langs, ja, dat hoort erbij. Ja, dus,
ja. Maar ook in het ruimtelijke, zeg maar. En zie je hoe groot dingen zijn, hoe insignificant je zelf eigenlijk. Dat inzicht, die realisatie, dat maakt. Dat religieus karakter. Dat ervoor ligt, dat zijn dingen die je zelf overstijgt.
Ja. Ik moet ook eventjes praten, zeg maar, over het begrip heilige geometrie. Dat komt dus ook van Plato af vooral. Ze hadden bijvoorbeeld, zeg maar, die heet ook de platonische lichamen. Dus dat zijn ruimtelijke figuren en die hebben een bepaalde fantastische regelmatigheid. En kijk, als je bijvoorbeeld de kubus neemt en je kijkt naar een hoekpunt, maakt niet uit welk hoekpunt, je hebt hetzelfde plaatje. Ja, afhankelijk van hoe je hem draait. En dat zijn bij deze, de tetraeder, en dan heb je nog wat ingewikkelde dingen. Deze hier heeft 20 driehoekjes, deze hier heeft 12 vijfhoeken, en die lijkt een beetje op de kubus, die heeft 8 vlakken, het octahedron, die heeft 8 driehoekjes. En bij elk van die, als je naar het hoekpunt kijkt, zeg maar, dan zie je hetzelfde plaatje, zeg maar, maakt niet uit welk hoekpunt. En je hebt geen andere ruimtelijke figuren die deze eigenschap hebben. En dat is een van die dingen die dan door Plato en zijn volgelingen als iets heel bijzonders werd gezien. En ook heden ten dagen wordt er vaak nog wel een religieuze betekenis aangegeven of een mystiek. En dan moet ik zeggen dat ik, als wiskundige, ik snap waarom het er 5 zijn. Het is eigenlijk logisch, zeg maar. Dus voor mij is dat mysterie er niet meer. Het mysterie waarom je deze 5 objecten hebt, dat is voor mij niet zo gek. Want dit is in 3 dimensies. In 2 dimensies heb je er oneindig veel. En in 4 dimensies heb je er ook 5. In 5 heb je nog iets geks. En in 6 dimensies en hoger heb je eigenlijk alleen maar het equivalent van deze 3. Nou, whatever het mogen betekenen. He, dus ik snap dit, zeg maar. Ik snap waarom het er 5 zijn. Dus dat is voor mij niet raar. En ik zou er ook zelf niet, zeg maar, dan een diepere betekenis aan hangen. Behalve dat het leuke wiskunde is. Mooie wiskunde. Ook bijvoorbeeld typische symbolen zijn iets wat de Flower of Life heet. Dat vind je ook vaak terug. Dus dat zijn cirkels waarmee je mooie figuren maakt. Hè? Dus dit hier, eigenlijk als de Flower of Life. Waarbij je dan, ja, dat is een mooi object. En dat heeft vaak een bepaalde betekenis. En je vindt dat ook eigenlijk door de eeuwen heen vaker wel terug. Bijvoorbeeld, ik heb deze informatie gewoon van het internet. Dus ik heb geen echte verwijzing of zo. Dus dat er een tempel in Abydos is waar dit waarschijnlijk dan plaatjes van zijn, waar die Flower of Life al is te vinden, zeg maar. Dus in het zuiden van Egypte is dat. Dus dat, dat kun je ook wel zien, zeg maar. Dat is een beetje uit de tijd van Pythagoras. Oké. En heden ten dagen kom je dit ook nog wel vaker tegen. Dus dit boek heb ik al eens vaker gezien. Dat is een spiritueel boek over geometrie. Geometrie van de schepping. En dit boek ken ik zelf verder niet, maar het is wat meer in de richting van het boek van de Da Vinci Code, hè, dus meer de mysteries van heilige geometrieën. Dus de fascinatie voor dit soort dingen, die is er heden ten dagen ook nog steeds. En er zijn bepaalde dingen die moet je uitbesteden om ze te laten uitleggen. Dus ik hoop dat ik hier ook geluid op dit ding heb. Als ik gewoon eens even een filmpje laten zien. Kijk, sommige dingen kan ik niet zo goed uitleggen, daar heb ik iemand anders voor nodig. Ja, ik wil doorgaan. Dat zullen we het even laten doen. Kijken of het gaat werken.
Verhoudingen van de beroemde gulden snede. De tweede en derde lijn zijn samen gelijk aan de vierde. En weer vinden we de gulden snede. Maar dit is nog slechts het begin. In het pentagram verborgen ligt een geheim voor de schepping van de gulden rechthoek, die de Grieken bewonderden om zijn magische eigenschappen. De ster bevat de gulden rechthoek vele, vele malen. Hij kan zichzelf wiskundig tot in het oneindige herhalen. Al deze rechthoeken hebben dezelfde proporties. Deze figuur bevat ook de magische spiraal die de verhoudingen van de gulden snede herhaalt tot in het oneindige. Voor de Grieken vertegenwoordigde de gulden rechthoek een wiskundige schoonheidswet. We vinden hem terug in hun klassieke bouwkunst. Het Parthenon, een van de meest bekende bouwwerken der Griekse oudheid, bevatte menige gulden rechthoek. ingericht volgens getallen en wiskundige vormen. Ja, er is wiskunde in muziek, in beeldende kunst, in vrijwel alles. En zoals de Grieken al vermoeden, de regels zijn altijd gelijk. Zo is het, Donald.
Nou ja, goed, dus, dat was een beetje de entertainment, maar het is ook even aan te geven van dat van dit soort fascinatie voor iets wat gulden snede wordt genoemd, bepaalde verhouding.
Het geheim van schoonheid.
Oh jee.
In de natuur kun je veel vormen en patronen ontdekken.
Autoplay. Ja. Nee, hè. Maar dus in de natuur komt het ook heel veel voor. Dus je vindt zeg maar die bepaalde verhouding komt in de natuur gewoon daadwerkelijk voor. En iets wat daarmee ook samenhangt is iets wat de rij van Fibonacci heet. Dus de enige wiskunde die hier langskomt, zeg maar, dat ik jullie ga vragen van kijk naar die rij en zie je welke regelmaat er in die getallenrij zit. Kun je dat zien? En als je het ziet, mag je je vinger opsteken. Dan, ja. Zou je willen zeggen? Wat zie je?
Oh. Plus elkaar. Dus 1 plus 1 is 2,
1 plus 2
is 3, 2 plus 3 is 5,
etc. Ja, elk getal is zeg maar de som van zijn twee voorgangers. Hè? Dus inderdaad, ja. En deze getallenrij, die komt samen met de gulden snede ook veel voor in de natuur. Dat wordt dan vaak ook geïnterpreteerd als het universum en de natuur is mooi. Het komt voor in de natuur in leven, maar het komt ook voor in de ruimte. In levendloze objecten noemen. En ook in bijvoorbeeld in gezichten van mensen. Als we een gezicht mooi vinden, dan vind je die verhouding van die gulden snede vind je overal, zeg maar dan. Hè. Dus dan is een gezicht dat goed gegroeid is, op een goede manier, dan vind je die verhouding op allerlei plekken. En ook die spiraal die je ook zag bij Donald Duck, hè. Die kun je ook maken door de rij van Fibonacci, dat je hier een kubusje tekent van grootte 1... Hier van 2x2, hier van 3x3, hier van 5x5, etc. En je zet dat zeg maar zo, dan krijg je precies zo'n spiraal. En zo op die manier komt het ook echt in de natuur voor. Bijvoorbeeld dit hier. Dus je ziet het ook echt gebeuren. En dus dit is ook wel apart. Je ziet dus die getallenrij en je ziet die gulden snede. En die getallenrij van Fibonacci heeft ook iets te maken met de gulden snede. Namelijk dat als je grote getallen op eenvolgende getallen in de getallenrij bekijkt, de verhouding daarvan die gaat steeds meer lijken op die van de gulden snede. En je vindt het ook bij mensen, vind je het ook, zeg maar, die schoonheid zit overal en dit verklaart veel. Hè? Waarom zijn er zoveel stemmen toch na? Okay. Maar je vindt dus zeg maar, allerlei soorten schoonheid in de natuur en zeg maar, allerlei mooie geometrische patronen. Hè? Wow, je kunt er naar kijken, wow, dit is echt, als je er naar kijkt, van prachtig wonder. Hè? Je kunt je daardoor laten verwonderen. Je kunt daardoor. Ja, als je daarvoor open staat, krijg je daar een religieuze ervaring voor. En zo niet, dan vind je het gewoon mooi. Hè. Dus het zijn zeg maar allemaal prachtige dingen. En als je dat gaat verklaren, kom je er eigenlijk achter van ja, dan gaat er wat gebeuren. Je gaat begrijpen waarom het zo uitziet. Je gaat begrijpen waarom Fibonacci zoveel voorkomt. Je begrijpt waarom die gulden snede zoveel voorkomt. En het komt op een bepaalde vorm van groei. Als je gewoon groei hebt, dat dingen op een bepaalde manier groeien, dan verschijnt die rij van Fibonacci en daarmee verschijnt ook de gulden snede. Dan op een gegeven moment dan begrijp je dat. Dan snap je van, oh, daarom is dat. Hè? Dus als je begrijpt, die groei begrijpt, dan is het logisch dat die gulden snede en Fibonacci optreden. En dan is het logisch verklaard. En dan is de religieuze interpretatie, als je die had, misschien weg. Hè? Want je hebt het logisch verklaard. Het is logisch dat die dingen er zijn. En dan zou je kunnen zeggen, nou, een atheïst, dat is een bioloog. Hè? Dus die snapt waarom dat allemaal zo mooi is. Maar ja, het is logisch, want je hebt een zitten daarachter zitten allemaal wiskundige patronen. En we snappen het algoritme hoe het zit. En we snappen dat, ja, waarom we dat mooi vinden. Maar ja, goed. Nou, te zeggen dat dat echt iets wonderlijks is, nee. Het is niet iets wonderlijks. We snappen het. En dus dan ga je de richting van atheïsme op. Nou, en mijn opinie, hè, dus laat dat even duidelijk onderschrijven. Dus, kijk, je hebt Fibonacci en de gulden snede en die komt door groei. Ja, en dan kun je die groei weer gaan verklaren, dat kun je ook weer gaan uitleggen. Maar ja, dat wat daar is, dat moet je, zou je ook wel kunnen verklaren. Je kunt eigenlijk dan, zeg maar, als je de abstractie induikt, zie je, zeg maar, dat, ja, je hebt steeds iets dat het vorige gaat verklaren, maar dat iets wat je dan hebt, dat is dan weer iets wat je niet kunt verklaren. En wat staat er nou helemaal rechts? Helemaal op het einde van al die pijltjes. In de limiet. En dus wat zijn de regels van het universum? Dat is de gedachtegang, zeg maar, die een wiskundige zou kunnen hebben. En dat is, dit is misschien, zeg maar, wat ik wil zeggen van waarom mijn verklaring, waarom je dus 4 keer zoveel theïsten hebt bij de wiskundige dan bij biologen. En daar mag je mee oneens zijn natuurlijk. Dus dat is ook maar mijn verklaring. Eens even kijken. Nou, nu begin ik eigenlijk aan een volgend onderwerp. Dus misschien is dit het moment om eventjes een kwartiertje pauze te houden dan. Dus dan beginnen we weer om 40 over 11, zoiets. Goed idee. We hebben even tijd om bij te komen en om weg te vluchten.
Misschien dat wel 100 zijn, dat is Ja, dat is wel een beetje een Thank you.
Oké, zou ik weer verder gaan? Wat ik nou wil gaan doen is begrijpen van de spiritualiteit of het breder begrip daarvan met behulp van dingen die ik zelf vanuit de wiskunde ken. En ook eigenlijk gewoon wat dingetjes van de wiskunde vertellen, zeg maar, die toch wel interessant zijn in het licht van ja, religie, geloof en spiritualiteit. Dus deze overeenkomst heb ik ook wel laten vallen, zeg maar, wiskunde en spiritualiteit zijn beide abstract. Ja, het zijn allebei dingen die je niet kunt vastpakken. En in zekere zin, ja, wiskundigen zijn altijd op zoek naar de waarheid. En wat is waar? En misschien is dat ook als je bent aan het zoeken in de spiritualiteit, je wil weten wat er is. Misschien. Dat is een manier om daar naar te kijken. En wat wel interessant is, de wiskunde heeft haar eigen religieuze crisis gehad, wat je zou kunnen zeggen. Dus zo rond 1900, 1920 is dat geweest. Daar ga ik precies vertellen wat dat inhoudt. En dat heeft de ontwikkeling van de grondzaak van de wiskunde gehad. En daar ga ik dadelijk over praten. Maar eerst ga ik over iets anders praten. Namelijk, je hebt iets. Ja. Als je wilt op zoek gaan naar de basis van de wiskunde, wat heb je nodig? Dat noemen ze axioma's. Of dat zou je ook wel het wetboek van de wiskunde kunnen noemen. En misschien daarmee dan het wetboek van het universum. Of als je helemaal ver wil gaan. Dat alles verklaard kan worden met axioma's. Nou ja, goed. Ja, ik wil eerst even uitleggen, wat zijn axioma's? En waar komt dat eigenlijk vandaan binnen de wiskunde? Nou ja, die wiskundigen die hebben dan, gaat altijd zo. Je hebt een stelling en je hebt een andere stelling. En je gaat zeg maar proberen een nieuwe stelling te bewijzen. En dan mag je alles wat je tot nu toe hebt laten zien dat waar is, kun je dan gebruiken. Dus bijvoorbeeld, je hebt dan een stelling dat A is 3 keer B. En dan heb je ergens op een andere plek bewezen dat B is 7. Nou, en dan ga je een nieuwe stelling maken. En dan combineer je oude kennis die je al weet dat waar is. Die stop je erin. En dan krijg je een nieuwe stelling dat A is 21. Dat bewijs staat ik aan jezelf over. Nou, en zo kun je dus zeg maar gaan. Je kunt dus zeg maar uit dingen die je al weet dat waar zijn, kun je dus dingen afleiden. Je kunt ook de andere kant op gaan en denken van ja, hoe weet ik nou eigenlijk dat dit waar is? Wat heb ik nou daarvoor gehad wat ik wist dat waar was, waardoor ik dit kon bewijzen? Ja, en dan kun je dus op zoek gaan naar, ik had dit hier daarbij nodig en misschien nog iets anders hier. En maar dat had ook wel weer een voorganger van iets wat waar was. Zeg maar dat je op zoek gaat naar wat heb ik nou, moet ik nou eigenlijk aannemen zonder dat ik er eisen op stel, zodat ik alles kan bewijzen. Zeg maar er zijn bepaalde dingen, zul je moeten aannemen. Je kunt niet eeuwig doorgaan. Op een gegeven moment kom je uit bij bepaalde dingen, die moet je aannemen, daar heb je geen bewijs voor. En dat is een axioma. En dat is al gedaan, ook 500, 400 voor Christus, in een heel bekend boek van Euclides. En die was dan op zoek gegaan naar de axioma's van de vlakke meetkunde. En dan blijkt zeg maar dat er een vijftal axioma's zijn die je nodig hebt. En van daaruit kun je alles bewijzen over driehoeken, vierkanten, platte vlakken, snijdende lijnen, hoeken, whatever. En dan zijn dan vijf van die axioma's. Ik heb er twee opgeschreven, dat zijn de meest makkelijk te begrijpen. Bijvoorbeeld, je moet een axioma hebben. Als je twee punten hebt, dan kun je precies één lijn door die twee punten trekken. En dat is iets wat je moet aannemen. Dat kun je niet bewijzen. Ja, dit moet je als axioma nemen. En als je dat niet wil nemen als axioma, moet je iets anders als axioma nemen waar je dit uit kunt afleiden. En als je twee lijnen hebt, nou ja, ze kunnen parallel lopen. En als ze niet parallel lopen, dan snijden ze elkaar in één punt. Hè. Dus je hebt hooguit één punt wat uit twee lijnen tevoorschijn komen. Nou, en dit zijn dingen die moet je aannemen zonder dat je daar een bewijs voor hebt. En dat is een axioma bij de wiskunde. Nou, er zijn vijf van die axioma's. Dus je moet ergens iets opschrijven van, nou, dit is waar en daar geef ik geen bewijs voor. En dat noem je een axioma. Oké. Dus het is een beetje duidelijk wat dit begrip is. Ik probeer dan altijd te zien zeg maar, of mensen moeilijk kijken.
Heb je misschien nog een paar voorbeelden van andere axioma's dan?
Een voorbeeld zeg maar, van wat je bijvoorbeeld bij de axioma's van de gehele getallen heb je zeg maar, elk geheel getal heeft een opvolger. Dat klinkt een beetje debiel. Maar ja, als je kijk, jij weet wat 3 is, maar als je zeg maar, dat allemaal wil definiëren uit axioma's, dan zul je dus moeten zeggen van dat daarna elk getal bestaat er nog eentje. dat kun je niet bewijzen. Ja, jij kunt wel zeggen, ik tel er steeds één meer op, maar dan moet je optellen definiëren. Nou, en als je dit hebt als axioma neemt, kun je daaruit bijvoorbeeld optelling definiëren, et cetera, et cetera. Dus het zijn ook hele abstracte dingen. Hè? Het is een beetje, valt niet te vermijden. Het zijn dus maar dingen die je, het zijn in ieder geval de dingen die je moet aannemen, die waar zijn, en waarvoor je geen bewijs hebt. En je hebt er enigszins een keuze in. Je kunt er een beetje variëren. Ik zou andere axiomas kunnen pakken die hier aan equivalent zijn, waarmee je hetzelfde kunt bewijzen. Hier. Maar ja, goed. Oh ja, bijvoorbeeld het vijfde axioma is zoiets dergelijks. Als je een lijn hebt en je hebt een punt niet op die lijn, dan is er precies één lijn die er doorheen gaat die je niet snijdt. Een parallele lijn. Nou, dat is ook een axioma. Dus. Nou goed, maar het gaat gewoon even om het begrip van axioma. De dingen die je aanneemt, die waar zijn. Zonder bewijs.
En zijn er dus vijf in totaal?
Ja, voor de vlakke meetkunde zeg maar, zijn het er vijf. Dus. En er is ook omdat die eerste vier zeg maar, zijn nog best mooi. En die vijfde die vonden ze eigenlijk lelijk. Daar hebben ze 2000 jaar hebben ze geprobeerd om die vijfde te bewijzen uit de eerste vier. En dat is echt een heilige graal geweest in de wiskunde. En het is pas zeg maar, in 1800 of zoiets dergelijks is bewezen dat je die vijfde niet kunt afleiden uit de eerste vier. Dus dat niet kan. Dus, ja.
Die dingen bestaan alleen in de wiskunde.
Het begrip axioma, zoals ik het ken, dus, ja, staat het in de wiskunde alleen, ja, inderdaad. Ja. Maar, kom bij soortgelijke begrippen, zeg maar. Je hebt ook iets wat je zou kunnen zeggen, dat heb ik zelf dan maar levensaxioma's genoemd. En ik heb het ook wel eens gevonden in het wereldwijde web in de vorm van iets wat core beliefs wordt genoemd. En ik weet niet of in de psychologie het een echte term is of zo, kerngeloof. En dat zou je dus eigenlijk een beetje parallel kunnen zien van een axioma, maar dan bij jezelf. Hè, zeg maar. Je hebt bepaalde dingen die jij gelooft dat waar zijn. En geloof je dat nou omdat je dat afleidt uit andere dingen die jij denkt dat waar zijn? En die andere dingen waar je dat uit afleidt, zijn die op hun beurt? Leid je die af uit andere dingen die jij denkt dat waar zijn? Als je dat nou zeg maar helemaal doorgaat en je komt op een gegeven moment uit bij dingen waarvoor je geen bewijs hebt, dan heb je iets wat je een kerngeloof of een core belief of levensaxioma zou kunnen noemen. Dus wat is het wat je voor waar aanneemt zonder bewijs? Nou, misschien heb je dat niet, maar dat geloof ik niet zo snel. Er is vast iets dat jij aanneemt dat waar is, zonder dat je er een bewijs voor hebt. Behalve als je de ultieme agnost bent. Hè, dus agnost laat alles open. En je moet me heel erg overtuigen om me dat te laten zien. Misschien bestaan ze wel, maar mijn stelling die ik zou durven poneren is dat iedereen gelooft wel iets. Misschien is het lastig om je kerngeloof of een kerngeloof van jezelf te vinden. Ik heb het zelf nog nooit echt geprobeerd. Dat vlak toch geen aanleiding. Maar je kunt wel hele stomme dingen doen. Dus ik heb hier een fictief voorbeeld. Het is niet een voorbeeld van mij of van een van jullie. Zeg maar, hè. Je begint met iets wat je denkt dat waar is. Het tandenpoetsen is belangrijk. Nou, waarom denk je nou dat belangrijk is? Ja, fluoride heb je nooit voor je tanden, anders krijg je gaatjes. Ja, waarom denk je nou dat waar is dan? Nou, ja, een onderzoek heeft aangetoond dat fluoride gaatjes voorkomt. Ja, waarom geloof je dat nou weer? Ja, ik geloof in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. Ja, waarom geloof je eigenlijk in wetenschappelijk onderzoek? Ja, wetenschap is indien goed uitgevoerd. Is dat waar? Ja, waarom geloof je dat? Een beetje zo kinderlijk. Hè? Waarom? Hè? Waarom? Wetenschap is indien goed uitgevoerd. Waar? Ja, waarom? Waarom denk je dat? En het is eigenlijk, kom je dan bijvoorbeeld hier bij deze persoon, deze fictieve persoon, uit bij, ja, ik geloof in rationeel denken. Rationeel denken klopt. En daar kun je allemaal dat dingen uit afleiden. Dus het kan goed zijn dat dit een kerngeloof is van genen, en misschien wel van meerdere van jullie. En dan zou je kunnen zeggen dat rationeel denken, dat je daarin gelooft, dat is een kerngeloof. Je kunt ook andere voorbeelden hebben, hè, dat misschien een beetje meer therapeutisch. Hè, dus iemand schrijft op, het is weer fictief, hè, het is niet van mezelf, het is niet van iemand die ik ken. Hè, dus ik schrijf op, ja, ik krijg maar geen leuke relatie, ik heb niet meer stomme mensen. Ik word maar steeds meer ongelukkig. En ik voel me kloten als de leraar mij negeert. Waarom trek ik me dat zo aan? Ga ik bijvoorbeeld kijken, ik word steeds meer ongelukkig. Hoe is dat nou eigenlijk? Ja, waarom is dat dan? Ja, ik heb een relatie nodig om gelukkig te worden. Ja, waarom denk je dat dat waar is? Ja, ik denk dat je niet gelukkig kunt zijn als je alleen bent. Waarom denk je dat dat waar is? Ja, is omdat ik zelf ben niet zonder anderen. Ja, waarom denk je dat dat waar is? Ja, ik kan niet gelukkig zijn alleen. Ja, dat stond eigenlijk al twee stapjes daarvoor, maar goed. Dat van die leraar daarvoor. Waarom vind je dat nou eigenlijk een klote? Ja, ik heb bevestiging nodig van de leraar. En eigenlijk als ik erover nadenk, dan komt dat hieruit voort. En nu ik er nog wel over nadenk, ja, dit komt eigenlijk dat ik denk dat ik gewoon niet gelukkig kan zijn. Dat kan gewoon niet. Hij kan niet gelukkig zijn alleen, maar kan gewoon überhaupt niet gelukkig zijn. Dat blijkt dan, zeg maar, dat ik denk dat dat waar is. Nou, en hoe zit het dan met die relatie? Ja, echt gelukkige relaties bestaan eigenlijk helemaal niet. Ja, waarom denk je dat dat waar is? Nou, echt geluk is een illusie uit films, sprookjes en bestaat niet in het echt. En dus deze persoon, die heeft dus dan een kerngeloof. En dat is een beetje een ongezond kerngeloof. Als je gelooft dat je in essentie nooit gelukkig kunt zijn, ja, dan zie je het leven niet echt. Ja, prettig. Hè? Dus dit is ook een voorbeeld, zeg maar, van een soort kerngeloof dat je kunt hebben. En dan kun je op zoek naar YouTube-video's om je te helpen van je kerngeloven af te stappen. Dat is een ander verhaal. Goed, maar dit is dus maar even een voorbeeld. Hè. Je zou, zeg maar, ook bij jezelf zoiets eens kunnen uitproberen als je het leuk vindt. Om te kijken, van zijn er misschien dingen die ik als kerngeloof heb? Nou, dat wil ik dan nou niet hier in de klas doen. Maar misschien is het een leuke vraag, zeg maar, wat... Even een interactieve vraag tussendoor. Hè? Dus wat denk je dat voor veel Nederlanders van dit soort kerngeloven zijn? Of denk je eigenlijk überhaupt in kerngeloven? Ja, ik geloof niet dat het bestaat. Is er iemand die daar iets over zou durven zeggen? Dat is
allemaal zo
moeten
gelden.
Ja, of voor veel mensen. Ik heb natuurlijk nooit voor iedereen. Dus, wat is een kerngeloof voor veel Nederlanders?
Eentje, Nederland bestaat niet, hè? Dat is pas geleden nog, een paar jaar geleden, dat is geopend op maximum.
Zijn er ook mensen die dat omgekeerde daarvan bedenken?
Ja, ja, precies. Het liedje, hè, van de 16 miljoen mensen, dat is ook wel een mooie, daar staan heel veel waarheden in die onderzoek kunnen passen. Laten we schrijven niet de wetten voor en zo. Dat is denk ik misschien wel kernachtig.
Ja,
normaal doen we jou gek genoeg.
En is dat een kerngeloof of is dat, zeg maar, iets wat ergens voorkomt op een manier van vragen?
Ja, ik denk dat het een beetje bij de luchtere houding hoort, bij Nederlandse mensen.
Ja.
Ik weet niet of dit alleen is, maar misschien dat er een hart in je zit of zo, want ik heb mijn eigen hart nog nooit gezien, maar je denkt gewoon van, is het zo'n ding in mij?
Je bedoelt gewoon een fysiek hart?
Ja.
Oké.
Okay. Is dat dan op zo'n...
Nou ja, het is in ieder geval iets wat jij gelooft dat waar is. Hè? Dus ik neem aan dat jij gelooft dat het waar is. Hè? Ja. Maar waarom geloof je dat het waar is? Waarom geloof je dat het waar is?
Ja, dat is een beetje omdat het bij iedereen zo is. Mensen met die zwaan of zo. Het voorbeeld wordt vaak gebruikt van de zwanen zijn wit, totdat je het omgekeerd ziet en zien is een zwarte zwaan. Dan denk je, oh, we zijn ook zwarte zwaan. Dus misschien ben ik wel de eerste persoon zonder hart. Nou, dat is maar één manier om dat.
Ja, precies, ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Dus ja, er is ook een bekend grapje, zeg maar, wat is een leuk wiskundig grapje. Hè. Dus er zitten dan een scheikundige en een natuurkundige en een wiskundige zitten in de trein en die kijken naar buiten. En die scheikundige die ziet daar, de scheikundige is trouwens een bioloog, hè. Die scheikundige ziet daar schapen en die zijn allemaal wit. Hè. En die scheikundige zegt van, oh ja, schapen, ja. Dus ik zie witte schapen. Ja, schapen zijn wit. Nou, zegt de natuurkundige, nee jij gaat, loopt de hart van stapel. Deze schapen zijn wit, zegt de natuurkundige. Die is preciezer, hè? Ik weet niet, andere schapen kunnen andere kleuren hebben. Nee, zegt de wiskundige. Van deze schapen weet je alleen maar dat deze kant wit is. En die andere kant weet je niet. Dat... Hè, dus je zou kunnen zeggen, van als er bij jou autopsie wordt uitgevoerd, dat jij dan de eerste mens was zonder hart. Ja, maar tot nu toe is er nog niet iemand geweest die dat geen hart had. Hè? Maar het is eigenlijk het geloof dat jij een hart hebt, is waarschijnlijk niet een kerngeloof. Het is een ding wat je gelooft en waar dan... Maar dat geloof je om een andere reden. Waarschijnlijk omdat je het gezien hebt op tv en je gelooft wat je op tv ziet. En waarom geloof je wat je op tv ziet? Dus een kerngeloof, daar kom je niet zo makkelijk bij. En het is misschien ook wel een beetje ongrijpbaar hoor. Dus het is misschien wel moeilijk om dat bij jezelf terug te vinden. Dus. Maar goed.
Ik vraag. Ja. Is een kenmerk van het axioma dat je eigenlijk voor beide punten niet verder kunt redeneren? Dus is dan de circulaire redenering, is dat soort, zeg maar, op een gegeven moment een soort indicatie dat je in ieder geval in je eigen geloofstelsel bij zijn axioma bent?
Dat zou kunnen, ja. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Het is in ieder geval, zeg maar, als je bij die vijf axioma's van bijvoorbeeld de vlakke meetkunde, als je dan zou proberen weer iets te verzinnen wat daarboven staat, waar het uit leidt, en eigenlijk kom je dan vaak, zeg maar, alleen maar alternatieve axioma's tegen. Dat je, zeg maar, hetzelfde stelsel van waarheden op een andere manier gaat bewijzen. Dus je kunt, zeg maar, in plaats van die vijf axioma's kun je ook vijf andere axioma's geven. En dan kun je dan je oude axioma's uit die nieuwe axioma's bewijzen, maar die nieuwe axioma's ook uit die oude. Dus dan heb je iets wat equivalent is. Dus dat zou goed kunnen. Goed. Nou, dan wil ik nog even aanstippen die religieuze crisis waarover ik sprak binnen de wiskunde. En dat is wel iets interessants. Dat gebeurde zo rond 1900-1920. In die tijd had je David Hilbert. Dat was de grote wiskundige van die tijd. Of een van de twee grote wiskundigen van die tijd. Hij had allemaal fantastische dingen gedaan. En hij had, laten we zeggen, als kerngeloof, hè, dat je uiteindelijk alles kunt begrijpen als je maar ver genoeg gaat. Dus zeg maar, de wiskunde kan uiteindelijk alles verklaren. Alles kun je wetenschappelijk verklaren. En een bekende uitspraak van hem is: wir sollen wissen, wir werden wissen. Dat was een Duitser. En alles is in potentie begrijpbaar door de wiskunde. Ja, misschien worden getallen te groot of zo, weet je, dat soort dingen. Je hebt dan dat soort beperkingen. Maar eigenlijk kun je alles begrijpen. Je kunt alles verklaren, je kunt alles bewijzen wat belangrijk is. En toen kwam Kurt Gödel langs, dat was een Oostenrijker. En dat was toen een jonge gast, maar wel briljant. En die bewees het volgende. Bewees gewoon binnen het wiskundig systeem, niet alles is bewijsbaar. En dat klinkt misschien een beetje simpel, maar ik versimpel het heel erg. Hij heeft echt binnen de wiskunde heeft hij laten zien dat niet elke verzameling van axioma's, wat je ook doet, zeg maar, als die consistent is, dan zijn er ook dingen daarin die zijn waar en bewijsbaar. Ja, en Hilbert, voor Hilbert was het echt een grote, laten we zeggen, openbaring. Dus hij had in eerste instantie gezegd, dat kan niet waar zijn. Maar het klopte wel wat hij heeft bewezen. Dus, en dus, wat hij, ik ga een heel klein beetje logisch redeneren nou. Dus kijk of je me mee kunt komen. Hè. Dus, en wat ik nu doe, is niet exact. Dit is niet wiskundig precies, want ik zou een soortgelijke stelling kunnen opschrijven en dan komt er helemaal iets geks uit. Hè? Hij schrijft een stelling op. Deze stelling kan niet bewezen worden. Dat bedoelt hij met zichzelf. Hij verwijst naar zichzelf. Dat is ook het probleem waarom het eigenlijk niet kan. Deze stelling kan niet bewezen worden. Nou, dan heb je twee mogelijkheden. Hij is onwaar of waar. Hè? Nou, stel, de stelling is onwaar. Nou, als hij niet waar is, hè, dan kan hij niet bewezen worden. Maar ja, dan heb je dus een bewijs voor die stelling. Nou, is hij waar? Want je hebt hem bewezen. Als je iets bewijst, dan is het waar. Hè? Maar hij was ook niet waar, dus krijg je kortsluiting. Hè? Dus er is hier iets mis. Hè? Er is hier iets mis en dat lag in de aanname dat hij onwaar was. Ja, dus de stelling is waar. En dan klopt, oké, hij is waar. Maar je kunt hem niet bewijzen. En dus hier heb je dan een stelling, die is waar, maar kun je niet bewijzen. En hij liet dus zien dat binnen de wiskunde er dingen zijn die waar zijn en niet te bewijzen. Met andere woorden, zelfs binnen de wiskunde, en dat is toch wel, mag ik zeggen, de meest exacte en rationele wetenschap die er bestaat, kun je laten zien dat er dingen zijn die waar zijn, die je per definitie niet kunt verklaren. Er zijn dus altijd dingen die je niet kunt verklaren. En dit zou je ook een beetje, dat zullen we nog wel doortrekken, zeg maar, naar het begrip religie. Want religie en spiritualiteit, geloof, is altijd, zeg maar, over dingen, geloven waarvoor je geen bewijs hebt. Dan kom ik eigenlijk langzamerhand, een beetje aangestipt, zeg maar, bij het derde onderwerp, zeg maar, dat is dan rationeel denken als religie. En dat had ik eigenlijk ook wel gedacht, dat ook bij de Nederlander, ik denk dat veel van de Nederlanders denken dat rationeel denken, dat waar is, dat daar allemaal ware dingen uitkomen, dat toch wel een kerngeloof is. Hè? Dus, nou, als jij zeg maar een wiskundig sommetje doet, dan geloof je in jouw uitkomst, behalve als je een rekenfout maakt natuurlijk. Hè? Dus je denkt niet dat flauwekul is of zo. Hè? Dus, en dat begon niet bij René Descartes, maar dat is een belangrijke persoon, zeg maar, erin. Die is bekend van die uitspraak, ik denk dus ik besta. En ja, ik maak niet zo vaak PowerPoint-presentaties, dus ik kon de verleiding niet bestaan. Hij en ook veel van zijn tijdgenoten, niet God beweegt dingen, maar dat is gewoon een natuurkundig gevolg. Voor die tijd heb je bijvoorbeeld dat, ja, als je vuur maakt, hè, dan is dat God die komt met zijn geest en die geeft dan zeg maar het vuur en dat verandert het hout en zeg maar ziet dat niet als een chemisch proces, maar is een wonder. Het is een wonder van God, zeg maar, God is overal, God beweegt dingen. Of het goddelijke of wat dan ook. Hè. En dit is dan het rationeel denken. Nee, je kunt dat verklaren. Je kunt dat verklaren door chemische processen, je kunt het verklaren door wiskunde. We snappen zeg maar waarom de gouden ratio zoveel voorkomt. Hè. Dat is door groei. En je verklaart dingen. Je demystificeert ze misschien wel. Hè. Je haalt het wonder eruit weg. En eigenlijk kun je ook zeg maar zien als wetenschap of rationeel denken zou je kunnen zien als een zintuig. Kijk, je hebt je ogen, oren en mond waarmee je dingen waarneemt. Maar je gebruikt ook allerlei andere dingen, namelijk bijvoorbeeld je gaat met een trillingsmeter of je gaat met een apparaatje. Hè, je meet dingen met dingen die jij dan weer kunt waarnemen met je ogen en je hand en zo. En waar je dan door je rationeel denken conclusies uit kunt trekken. En ja, je neemt bijvoorbeeld hier dan een mooie boom. En als je naar kijkt, hè, dan neem jij dingen van die boom waar. Met jouw zintuig. En als je het rationeel gaat bekijken, als wetenschapper gaat analyseren, dan neem je allerlei andere dingen van die boom waar. Je begrijpt zijn groei. Je verklaart waarom die kleur heeft. En je verklaart dingen. Je krijgt statistische gegevens over dit soort bomen of aan deze boom specifiek. En dus je neemt die boom waar. En een aanname van velen, en misschien bedoel ik dit als een mogelijk kerngeloof van velen, is dat wetenschap beschrijft in potentie dus alles van de boom. Dat is een beetje zoals Hilbert ook dacht over de wiskunde. Hè? Wetenschap beschrijft eigenlijk, kan eigenlijk alles beschrijven van die boom. Er is niets wat de wetenschap niet kan beschrijven van die boom. Anders bestaat het niet. Maar is dat wel zo? Is er misschien niet een stukje van die boom dat je niet waarneemt? Wat je niet kunt waarnemen met wetenschap? En dus, ik vertel het om je besef bij je aan te wakkeren, zeg maar, dat ratio of wetenschap is alles. Bij veel mensen is het niet alleen maar van, ja, er komen dingen uit die kloppen, maar is het een kerngeloof dat het echt alles is. En het zorgt dat je dingen op een bepaalde manier invult. En dus, ja, als je er anders tegenaan kijkt, ja, dan als je zeg maar dit als kerngeloof hebt, dan is het heel lastig om je te laten verwonderen, hè, door dingen die je meemaakt. Dus je maakt niet het wonder mee, zeg maar. Ik geef je even een voorbeeld, hè. Lijkt een beetje op dat Jezus voorbeeld waar jullie over hadden. En dus je loopt door het bos en je stoot je neus tegen die boom en hey, people, kijk uit waar je loopt, zegt die boom. En als jij nou gelooft, ratio is alles, ik hoor iets wat ik kan, ik ben gek, of iemand maakt een grapje met me, of zoiets. Hè, dus dat is wat er aan de hand is. Dat is wat je dan denkt. En als je nou een open mind hebt, dan denk ik wel boom tegen mij praten. Dan sta je er anders naar te kijken. Hè. Dus, dan is dat je eerste reactie. Mijn punt is, zeg maar, je bent wetenschapper, je bent op zoek naar de waarheid. Mensen, je bent nog een student, hè. Wij zijn wetenschappers, of zij zijn wetenschappers. Je bent op zoek naar de waarheid. En je kunt veel waarheid voor je achterhalen met rationeel denken. Maar voor jezelf, hè, in religie, spiritualiteit, zijn er misschien waarheden te vinden die je niet met rationeel denken kunt vinden. En dat is misschien ook wel per definitie. Nog een iets concreter voorbeeld, zeg maar, van... rationeel denken dat bepaalde dingen blokkeert. We hebben acupunctuur. Zeker 30 jaar geleden, als je daar terug gaat, westerse wereld, zeer sceptisch, negatief, afwijzend. En geen medische verklaring waarom het zou werken, dus het werkt niet. Ja, en dan ook een beetje de blik daarna van ja, dat is zeg maar wat de inbollingen uit de Rimbo doen. Maar wij zijn de ontwikkelde mensen in het Westen. En dat gaat een beetje langs het feit zeg maar, dat in China en omstreken heel veel wordt gebruikt. En dat zijn er toch 1 miljard mensen. En het wordt ook al heel lang gebruikt daar. Als het echt niet nuttig is op de een of andere manier, waarom zouden we dan zoveel mensen dat al zo lang gebruiken? Dus dat is wel, dat geeft je ook wel een beetje te denken. Dus dan is de afwijzende reactie wel heel snel. Ja. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, dat kan.
Bomen, want verstaat dit zal soms niet
rationeel zijn. Het zal zo'n bomen, zeg maar. Alleen,
dat is nog nooit echt gebeurd.
Dus dan kun
je eigenlijk niet zeggen
of,
als je op zoek bent naar de waarheid, kan het
zo
niet rationeel zijn. Want tot nu toe blijkt de waarheid wel rationeel.
Nou, je zegt dat het nooit is gebeurd. Maar er zijn mensen die beweren dat ze met bomen praten.
Ja,
dat zie jij niet als waar. Nou, kijk, dus, en dat is ook iets wat je wetenschappelijk niet kunt vastleggen. Hè? Dus dat is heel lastig om als iemand met bomen kan praten. Ik zou niet goed weten hoe je dat wil opzetten met een test. Van, ja, hoe je gaat bepalen dat zo iemand inderdaad met zo'n boom praat. Hè? Dus ja, dat is bijvoorbeeld. Ja, ik zeg niet dat zo is. Hè? Het kan ook goed zijn dat zo iemand zeg maar gewoon zo gek als een deur is. Maar je kunt het ook niet testen, zeg maar. Dus dat maakt het ook wel gevaarlijk, zeg maar. Je hebt ook binnen spiritualiteit heel veel gekke dingen. En mensen die je echt voor gek houden. Maar er is ook een deel wat je gewoon niet kunt meten, zeg maar. Dus, ja.
Gaat het dan ook over je levenswereld dan? Want het is natuurlijk wel hun waarheid, zeg maar.
Over wat? Over?
Over de levenswereld. Er zijn wel mensen die echt van overtuigd zijn. Ja. En die ook dingen horen. Dat je echt een waarheid.
Ja, ja, precies. Ja, het punt is ook, zeg maar, dat het is ook je eigen waarheid. Hè? Dus het is ook. Ieder van ons heeft ook echt wel een beetje zijn eigen waarheid. En en dat heeft een beetje te maken met die kernaxiomen of die kerngeloven, zeg maar. Dus dat bepaalt eigenlijk wat je eigen waarheid is. Wat geloof jij in de kern dat waar is? En dat kan iets heel anders zijn dan iemand anders, ja. Dus. Nou ja, goed, ik heb hier ook weer een link naar een video waar ik niet op ga klikken. Want die is een beetje ontsmakelijk. Ja, sorry.
Ik heb wel een vraag.
Ja.
Maar volgens mij is het nog wel een beetje schaplader, zeg maar, ten nutte van de mensen die acupunctuur echt gaan gebruiken. Want anders zouden ze hem niet gebruiken.
Je bedoelt, omdat nu ondertussen wordt het langzamerhand meer geaccepteerd, dus is er een medische.
Nee, niet ondertussen, maar de mensen die het ook al hier laag in China en zo gebruiken, die denken nog wel dat er medische verklaring is. Ze gebruiken nog niet met de aanname dat alleen maar met placebo werkt.
Volgens mij worden in China, ja, oké, okay, de reden waarom het in China erin geloven, of waarom het daar zeg maar gebruikt werd, was niet vanwege placebo-effect of medische verklaring, maar was meer zeg maar omdat er gedacht werd in energieën, zeg maar, over dingen die je niet kunt meten, zeg maar, over qi, dat soort dingen, qi. Dus het is niet zeg maar een biologische verklaring, dat is waarschijnlijk wat je bedoelt.
Okay.
Ja, dus het is.
Maar je zou het best wetenschappelijk kunnen onderzoeken, hè? Je zou het best kunnen. Ik heb een aantal mensen die nodig zijn voor de acupunctuurbehandeling in de kaart. De helft krijgt een echte acupunctuurbehandeling en de andere helft die krijgt een nep acupunctuurbehandeling. Ik denk wel dat ze een echte behandeling krijgen.
Dat is ook van deel gebeurd.
Dat is ook een deel gebeurd. En dan kan je meten of het een effect is. Ja. Dus je kunt het wel degelijk gewoon meten of er iets extra's gebeurt.
En dat is daar is ook echt al onderzoek naar gedaan en vandaar dat het tegenwoordig een ziekenpakket zit voor een deel. Dus er gebeurt blijkbaar wel iets. Hè. Maar wat ik vooral wilde aanstippen, zeg maar 30 jaar geleden, was het dus per definitie is flauwekul. Terwijl zeg maar nou ondertussen zeg maar wordt het langzaam wordt het geaccepteerd, terwijl het nog steeds in China, als je daar hoofdpijn hebt, dan kun je naar de gewone dokter gaan voor een pilletje, maar je kunt ook naar de acupunctuurman en dat is heel normaal, zeg maar. Gewoon, dit zijn 2 opties. Hè? En vaak is het dezelfde. Hè? Dus dan ga je daar naartoe en dan krijg je of een pilletje of je wordt in je engels in geprikt. Hè? Dus of tegelijkertijd. Nou, en hier heb ik een link naar een documentaire, en die een BBC-documentaire. En die begint zeg maar met een footage van een meisje die krijgt een open hartoperatie en die is gewoon bij en die heeft geen anesthesie, maar die heeft naalden zeg maar in haar lichaam van, dus dat is ook een beetje ontsmakelijk, want je ziet dus dat meisje die zit gewoon te kijken en je ziet daar gewoon zo'n borst open liggen en er is zo'n hart aan het kloppen. Dus dat, ja, hoe je dit, als je geïnteresseerd bent, waarschijnlijk geef ik de slides wel, zeg maar, dat zo'n Blackboard kunnen. Dan kun je erop klikken en dan kun je dan eens rustig naar kijken.
Leuk is dat het placebo-effect en pijn, het gaat heel goed samen. Dus placebo kan enorm sterk effect op pijn. Dat is ook onderzoek dat echt laat zien. Dus het zou theoretisch kunnen dat dat inderdaad een placebo-effect zou kunnen zijn. Maar ook dat is weer...
Precies, ja. En dat is ook, zeg maar, het gaat een beetje in de richting van, kijk, als je op een gegeven moment ziet dat het waar is, en je bent 100% in je rationeel denken, dat is een axioma van jou, dan ga je een verklaring zoeken daarin. En die ga je ook vinden. Ja, dus het placebo-effect is zo sterk. Dat moet wel. Dat is dan het gevolgstrekking, want dit is waar. Alles is rationeel te verklaren. Dit is waar, het heeft effect. Dus een van de verklaringen moet... Dus je gaat zeggen, van het placebo-effect heeft dus dit effect.
Aan de andere kant, de wetenschap moet natuurlijk altijd het open mind houden.
Ja, dus ik bedoel, kijk, als je hier een scriptie schrijft, moet je niet zeggen met dit soort argumenten aankomen. Dat is,
En nog een laatste toevoeging. Ja. Als wetenschap weten we trouwens nog niet eens waarom het placebo-effect werkt. We weten wel dat het werkt, maar hoe het werkt, weet ik niet.
Nou ja, eigenlijk is er met dit college misschien een punt wat ik wil maken. En daar ga ik eventjes dan in... dit is een van mijn... Dus mijn voorlaatste slide heen. En ik ga een beetje off track. Je ziet, zeg maar, ik ben al een beetje, zeg maar, niet meer echt wetenschappelijk aan het praten misschien wel. Wat ik je zou aanraden is... je komt in je leven wel wonderen tegen. In de zin van dat je... Ja, bijzondere ervaringen hebt, zeg maar. Dingen die je inspireren en dingen die je mooi vindt. Of dingen die je... effect geven, of hoe heet het, hè? Ja. En ik zou zeggen van, laat je daardoor ook verwonderen. En dat noem je dan blijkbaar intrinsieke religieuze ervaring. Heb ik gelezen in jullie dictaat. Dus, en er staat ook in dat mensen die meer intrinsieke religieuze ervaring hebben, dat die gelukkiger zijn. Dus het is een reden om je daar ook bewust door te laten verwonderen. En kijk, als wonderen verklaard worden, geen nood, kijk, ik heb, zeg maar, dan ook, kijk, er zijn mensen die zijn helemaal verrukt, zeg maar, als ze weer Fibonacci tegenkomen of de gulden snede. Nou ja, goed, ik snap hoe dat zit. Dat vind ik ook wel mooi, maar dat is voor mij niet echt iets heel bijzonders. Maar ik heb dan weer daarachter, zeg maar, in de wat diepere wiskunde kom ik echt fantastische dingen tegen. Ik heb fantastische abstracte stellingen ook gezien of zelf ontdekt, ook voor een deel. Ja, en dat is echt prachtig. En dan kom je echt mooie dingen tegen. En daardoor kun je ook laten verrukken. Het wonder verplaatst zich dus eigenlijk. Hè? Dus er zijn, als je een wonder verklaart, is er daarachter altijd weer een nieuw wonder. Dat is altijd iets wat je niet snapt. En daarom introduceer ik bij deze. Hè, dus als je, zeg maar, niks onthoudt van mijn verhaal. Hè, dan is dat mijn stelling of mijn tegeltjeswijsheid. Hè? Dus dan, zeg maar, is de wet van behoud van wonderen. En dat is, er blijven altijd wonderen om je te laten verwonderen. Als een wonder verdwijnt, dan verdwijnt het niet. Het verplaatst zich alleen maar. En de kunst is om het te blijven zien. Hij wordt geen bioloog. He, dus die, zeg maar, ziet het leven. Oh, wat mooi, gaat het helemaal verklaren. Pas, klaar, we hebben het verklaard. We zijn, denk, ja, alles is dood.
Maar een bioloog gaat ook wel wonderen blijven zien, toch?
Ja, 7% van de biologen doen dat. Maar het is ook, je moet zelf weten wat je doet. Dus, goed, ja. Dus dit is een tegeltje voor op de wc. Hè? Dus, dan heb ik mijn laatste slide, gewoon om eventjes bij alles bij elkaar te rapen. Een korte samenvatting van een paar van de punten die ik wilde maken tijdens dit college. Wiskunde heeft parallellen met spiritualiteit. Dat was wat ik wou zeggen. Het heeft ook tegenstellingen en het heeft ook niks mee te maken. Dat is ook allemaal waar, maar dit is wat ik over heb gepraat. De schoonheid van de geometrie, van de natuur, van de wiskunde. Een verklaring me helemaal suf. Maar uiteindelijk, ergens kun je alleen maar staren naar het mysterie van dat er iets is überhaupt. Zeg maar. Je kunt nooit verklaren dat er iets is. Hè? Daar blijf je altijd mee hangen. Dan snap je de oerknal. En zelfs binnen de wiskunde, er is bewezen dat je niet alles kunt verklaren. Dus besef dat wij nooit alles zullen kunnen verklaren. Ook zelfs de dingen die waar zijn. En wetenschap en ratio, rationeel denken, is enorm krachtig. Het is echt een heel nuttig middel. Maar het is niet omnipotent. Het heeft zijn beperkingen. Ook in het vinden wat waar is. En vooraf God het niet. Vooral het laatste. Vooraf God het niet. Maak er geen religie van, zou ik willen zeggen. En daar heb ik ook die term. Alpha is 0,05 en de gij hebt de waarheid. dat is, wat veel onderzoeken is het, zeg maar, we doen onderzoek, steekproef, weet je wel, statistiek erop los. En ja, we hebben alpha is 0,05 en een significant resultaat, bla bla bla, dus het is waar. En ik als wiskundige kan ook wel zeggen van, daar kunnen ook echt behoorlijk dingen misgaan. En dan geloven toch allemaal mensen dat het allemaal waar is. En dan het is allemaal heel subtiel zijn. En als laatste slide, misschien waar ik ook mee begon, de laatste. Bovenstaande zijn afspiegelingen van mijn bevindingen en mijn meningen. Of dat jouw waarheid is, of wat de waarheid is, dat mag je zelf bepalen. En alles wat ik zeg, wat flauwekul zijn, zoek je eigen waarheid. Wees kritisch, ook op dat wat je hier geleerd krijgt. Dus, nou, en dan, dankjewel.
Nou, geweldig. Wel, dank voor het lezen. Ik denk dat we nog de tijd hebben en dat er al genoeg over doorgepraat valt. Ik wil me voorstellen om, die discussie te starten over het onderwerp. Om dan lekker door te gaan tot half één. Ik vind het heel mooi, als ik wat praten, dan kan de rest een beetje nadenken over waar we nog verder in willen gaan. Maar ik kan vooral zeggen dat ik het heel mooi vind dat je zegt, er blijft altijd een mysterie bestaan. Dat is denk ik heel waardevol om dat te zien. En dat is denk ik ook wel belangrijk voor een wetenschapper. Om niet zijn lust zeg maar, in het leven en de ontdekkingen en, te verliezen. Dus daarmee is het denk ik een heel mooi boodschap. Die tegels die we eigenlijk allemaal wel aan muren kunnen hangen. En ook daar gekoppeld, een wetenschappelijk wereldbeeld hoeft niet per se strijdig te zijn met een spiritueel wereldbeeld. Want de wetenschap kan inderdaad niet alles verklaren. Je komt er nooit. Ik denk dat het wel heel goed is om een wetenschappelijke attitude te hanteren. Dat er ook helemaal niks mis is met het onderzoeken en het proberen te begrijpen van hoe dingen werken. En juist ook met het idee van ja, er zal altijd nog wel meer achter het antwoord van de vraag ligt wat meer gevolgen investeren. Vaak is het ook in de wetenschap zo, als je een antwoord hebt gevonden op een bepaalde vraag, krijg je er 10 vragen voor terug. Dus juist in die ontdekking zit ook, ontdek je dat mysterie ook zeg maar geleidelijk. En het vooruitzicht dat ook nooit eindigt, is natuurlijk wel heel mooi. Dus in zoverre zou ik zeggen van ja, wetenschappelijke carrière of wetenschappelijke manier van denken is juist zeg maar de manier om die magie te kunnen ervaren die er in het leven zit en die er in de wereld zit en in de werkelijkheid en om ook daarmee te kunnen ervaren en te snappen. Dus ik vind het eerder een uitnodiging zeg maar om tot wetenschappelijk denken, dat is dan mijn waarheid, mijn perspectief, dat iets is waar je dan voorzichtig mee moet zijn, wat ik af en toe een beetje proef.
Oh ja, maar dit is, kijk, binnen de wiskunde klopt altijd alles. En dus, dit is een beetje tegenhanger. Dus ik heb daarop de focus gelegd. Maar ik bedoel, ja, als onderzoeker, als wiskundig onderzoeker, alles wat ik daar bewezen heb, of alles wat andere mensen bewezen hebben, dat klopt. Dus daar twijfel ik niet aan. Nee, ik zeg ook heel duidelijk, wat ik hier ook zeg, wetenschapratio is enorm krachtig, maar dat merk je dagelijks. En dat zul je de andere 364 dagen van het jaar waarschijnlijk ook nog wel merken en horen. Maar eventjes een tegengeluid geven voor één dag in het jaar dan. Hè. Dus dat vooraf wordt het niet.
Een hele goede analyse is en een belangrijk inzicht is. Wat we ook als studenten, als wetenschappers moeten hebben. En je kunt ook afvragen, waarom ben je eigenlijk psychologie gaan studeren? Waarom ben je wetenschap gaan studeren? Of waarom ben je wiskunde gaan studeren? Waarschijnlijk ook dat je verwonderd was. Hè, over
ik kon niks anders.
Misschien was het er heel goed in dat het de core belief was, dat zou ook kunnen. Iedereen vertelt van god, wat ben je toch goed in rekenen? Of wat ben je goed in nadenken? Maar ik denk dat heel veel van de psychologie studenten misschien wel, dat als je ook verwonderd bent, dat je ook probeert
te doen. Wat zou je zeggen voor psychologie studenten, dat ze het gaan studeren omdat ze zichzelf kunnen snappen? Klopt dat?
Ik heb helemaal geen rare motivatie trouwens hoor. Want zeg maar zelfinzicht is denk ik wel iets wat heel belangrijk is. Als je kan snappen en begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn, waarom je bent zoals je bent. En dat wel een heel goede motivatie is om over na te denken. En daarmee kan je ook allemaal beter begrijpen. Maar wanneer het alleen maar abstract blijft, wat je uit de boekjes leest, als je in de boekjes leest, ja, dan snap je misschien niet echt waar het om gaat. Maar als je daar betrokken bent en leeft, ja, dan krijg je misschien toch een diepere dat zou ik eens zijn. Dat is ook belangrijk te zeggen van de mensen die psychologie studeren, die daar mee willen. Dan probeer je ook vooral te verplaatsen in je onderwerp. Dus probeer je te verplaatsen in jezelf, probeer je te verplaatsen in de ander. Probeer je te verplaatsen in die boom, bij wijze van spreken. He, wel kritisch. En dan kan je dingen over binnenuit gewoon beter begrijpen. En dan heeft dat bewijs ook wat meer zeggingskracht. Stel je gewoon een beetje aan. Dus ook wat dat onderwerp wat je ziet. Dat is heel belangrijk. Dus neem dat mee in je denken. Soms lees je wel eens bepaalde papers. En dan zijn mensen van onderzoek en dan zijn ze bezig om dingen te verklaren. En dan verliezen ze helemaal het contact met het onderwerp waar ze mee bezig zijn. En dan trekken ze een bepaalde conclusie waarvan je gewoon onmiddellijk kan zeggen. Ja, maar dat heeft niks met elkaar te doen. Dus dat ze niet kom je gewoon tegen. En dat komt omdat mensen zich onvoldoende in het onderwerp in de beleving verplaatsen. Nou, nu. Nou heb ik dat gezegd.
Is er iemand die nog een vraag heeft of een opmerking
of zo? Nou, nog als toevoeging. Ik vind het wel heel herkenbaar inderdaad dat ik. Als ik naar mezelf kijk, dat ik elke dag bezig ben met constant verklaren. En dat ratio een beetje dan mijn houvast is of zo. En door nu eigenlijk voor het eerst bezig te zijn met dingen die ik dan. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Door na te denken dat misschien. Dat je nooit alles zou kunnen verklaren. Dat. Ik weet niet, een hele nieuwe ruimte biedt ergens of zo. Voor het begrijpen ook van andere mensen. Soms als iemand niet rationeel bezig is, dan denk ik van ja, wat is het dan voor argument? Waar slaat het op? Maar dat dan wel, ik weet niet, ik kan er wel een bepaald begrip uit halen ofzo.
De core belief is een beetje.
Ja, precies, maar dat core belief is bij mij heel erg rationeel ingesteld. En als het bij anderen wat spiritueler is.
Ja, dan. Laatste vraag.
Ja, die echte vraag. Maar ik zie inderdaad wel vaak bij mensen die dan heel erg wetenschappelijk denken en zo zeggen van ja, geloof, daar heb je uiteindelijk niks aan. En die proberen ook maar alles te verklaren. En nu hebben we de wetenschap en die zal uiteindelijk alles verklaren. En nu zeg jij dus van ja, dat valt uiteindelijk dus niet echt te bewijzen, want het blijft altijd een mysterie. Denk je niet dat die mensen dan uiteindelijk zeggen van ja, maar nee, dat kunnen we uiteindelijk ook weer verklaren?
Ja, binnen de wiskunde is bewezen dat je alles kunt verklaren, dus daar is geen discussie over. Dingen die binnen de wiskunde bewijzen, daar is geen discussie over. Dus je hebt gewoon een keihard argument.
Ja, ook niet als er axioma's zijn waar die bewijzen gebaseerd zijn.
Het begint sowieso met axioma's, die moet je aannemen. Dus daar is het wel een beetje wat. Maar die keurde bewezen, inderdaad, wat voor axioma's je ook aanneemt, zeg maar. En je hebt zeg maar een consistente manier om daar gevolgtrekking uit te doen. Dan kun je stellingen opschrijven die zijn waar binnen die axioma's. En je kunt ze niet bewijzen met die axioma's.
Het bewijs is per definitie geldig.
En misschien wat ook, zeg maar, die mensen zeggen dan wel zeg maar van ja, geloof, bla bla bla. Maar eigenlijk geloven ze dus ook in iets. Ze geloven ook in het rationeel denken. En dat is ook een geloof. Dat is eigenlijk ook een beetje het punt van.
Maar het is toch alleen maar bewijs tegen
het tegendeel bewezen wordt? Ja, als jij nou zegt, zeg maar, dit is waar voor het tegendeel bewezen wordt, ik zeg het is niet waar voor het tegendeel bewezen wordt.
Ja, maar dan kan dus altijd nog een bewijs komen.
Ja.
Ja. Alleen het is weer. Misschien over 50 jaar zijn die axioma's niet meer.
Oh, zo. Kijk, wat wel kan gebeuren, dat is ook nog wel een punt. Maar als je wat axioma's opschrijft, je weet nooit of ze niet in tegenspraak met elkaar zijn. Ja, behalve als je tegenkomt dat ze in tegenspraak met elkaar zijn. Nou, die 5 axioma's van Euclides, ja, er zijn nooit in tegenspraak tegen die komen. Hè? Maar we kunnen niet bewijzen dat het niet gaat gebeuren. Nee. We kunnen niet bewijzen dat de hele wiskunde niet klopt en dan zijn we helemaal.
Maar het werkt wel wiskunde, anders zou het deze wereld niet.
Precies, dat is waarschijnlijk wel. Wacht op dat gaat gebeuren, maar we kunnen niet bewijzen.
Misschien nog een ander punt of wel opmerking eigenlijk ten aanzien van de relatie tussen wetenschap en geloof of religiositeit en spiritualiteit. In beide gevallen zeg maar, gaat het over ongeziene wetten, abstracties, die we dus proberen te poneren waarmee we dus de wereld kunnen verklaren, zeg maar. Dus in die zin is er een hele duidelijke parallel te maken tussen wat wetenschap doet en wat religie of spiritualiteit doet, wat de concepten, de ideeën die je daarover hebt. Het enige verschil is misschien dat in het geval van wetenschap, zeg maar, dat er dus een methode gebruikt wordt om die aannames, om dat idee te onderzoeken en om die aan te passen en te verfijnen. En dat is iets wat, zeg maar, die methode, misschien heb ik ook wel ongelijk daarin hoor, maar als je het meestal niet goed ziet bij religieuze perspectieven, bij religies wat weer tot dogmatisch is van ja, zo zitten de dingen, geloof ik maar niet normaal aan en onderzoek het verder niet.
Ja, misschien, nou ja, je hebt wel een methode, maar het is geen wetenschappelijke methode. Bijvoorbeeld gewoon het zelf ervaren.
Ja.
Dat is een methode. Maar het is dus niet, zeg maar, dat je dat wetenschappelijk hebt.
Dat is natuurlijk positief. Hè? Dus dan kan je dus ook je eigen ideeën misschien ter discussie stellen. Ik denk dat dat op zich een gezonde attitude is. Ja.
Dat
is een
vraag.
Het
is misschien heel persoonlijk, maar als je geen antwoord wil geven, dan moet natuurlijk ook niet. Heeft u net gezegd dat u er zelf
wiskundige
bent, maar bent u
dan
zelf ook
gelovig
of niet?
Nou, ik geloof wel in dingen, als iedereen. Ja. Maar bedoel je dat ik katholiek ben?
Zoiets? Of ja, misschien iets totaal anders?
Ja, tegenwoordig omschrijf je dat als spiritueel. En dat wordt tegenwoordig bijna als een geloof. Maar ja, goed, ik heb mijn hele leven in een van de reden geloof in reïncarnatie. Dus ik dacht dat wel voor mijn ouders afkwam, maar dat blijkt niet zo te zijn, dus dat zal wel een voor het leven komen.
Dat is wel echt oprecht de beste online over reïncarnatie.
Ja,
misschien zeg ik iets heel anders, maar je had gewoon weer in de wiskunde irrationele getallen. Het wordt gewoon in ene zin.
Ja.
Gaat die actie om te
ja, je hebt zeg maar als je bepaalde axiomen opschrijft, inderdaad, dan bestaan die getallen. Maar niet binnen de vlakke meten of zo. Dus niet binnen bij die vijf axioma's. Daar heb je überhaupt geen getallen, daar heb je maar lijnen en punten en cirkels te doen. Dus je hebt wel een bepaalde axioma-systeem waar dat dan vanzelf uitkomt. Dus eigenlijk als je zeg maar de axioma's gaat opschrijven voor de getallen, dan komt dat eigenlijk al vanzelf in de boek kijken.
Nog een laatste vraag.
Ik heb er nodig kunnen opnemen. Ik denk dat wij allemaal gelovig zijn uiteindelijk. Allemaal, zonder enige uitzondering. Omdat we een axioma hebben waar wij eigenlijk vanuit gaan. Dus dat de realiteit bestaat. Valt niet te bewijzen, maar we gaan wel blijven. En natuurlijk verstandelijk kun je van alles daaromheen vertellen. Dat ik, maar feiten, je kunt er niet meer rekenen.
Er zijn mensen die hebben dan moeite met denken dat ze zelf niet bestaan, bijvoorbeeld. Dat is een
symbool. Ja, dat wordt heel lastig.
Dus klopt dat dan wel?
Nou, die hebben het toch heel moeilijk.
Ja, dit is ook wat ik zei, ik was een ultieme agnost. Ik denk dat je dan een ultieme
agnost. Ja, dat is een beetje heel erg zomer. Ja.
Ja. Kun je niet zonder geloof hebben, kunnen zeggen. Ik dank jou hartelijk voor de inspirerende reflectie.
Heel erg bedankt.